Ja, wel nu, onze gedachte van morgen is dat wij willen niet te veel van uw tijd nemen. Maar ik moet dan, en ik ga wat studeren, en dan maak ik mij binnenkort klaar om... Ik moet vandaag met enkele mensen uit gaan eten, en ik dacht, voordat er te veel binnenkomt... Er is een vrouwelijke prediker van hier die langskomt, broeder Jack Moore zijn zuster, die met mij over vrouwelijke predikers wil spreken, en ik weet dat zij vandaag hier wordt verwacht. En ik dacht om eerst hier te komen. En ik, als eerste wil ik dat jullie allemaal weten, dit wordt opgenomen, nietwaar Leo? Het eerste wat ik wil dat jullie allemaal weten, ziet u, en dat is zuster Gibson en zuster Sewell en zuster Simpson. Zie, de vraag werd mij gesteld over de waterdoop. En ik, u wilt erover weten. Ik wil graag dat u als eerste weet dat ik, mijn doel is niet proberen te laten. Zien alsof men een brein is of meer weet dan een ander. Mijn doel is om te proberen het door de schriften naar mijn beste weten uit te leggen wat juist en wat verkeerd is. En het is altijd mijn doel geweest om nooit een compromis te sluiten over iets wat God heeft geschreven en nooit te zeggen dat iets goed is omdat iemand anders zegt dat het goed is. Maar het moet zo zijn. Nu, het zou dit kunnen zijn dat in de toekomst, als u naar deze band zou luisteren waarop wij spreken, het zou misschien goed zijn dat ik u de reden vertel waarom. Kunt u allemaal mij voldoende horen? Ik geloof dat onze hemelse Vader mensen op bepaalde manieren heeft gemaakt voor zijn eigen voordeel. Net zoals wij dingen op bepaalde manieren doen, elke keer anders, omdat we een doel ermee hebben om het te doen. Enige tijd geleden zat ik in de staat Kentucky met enkele van mijn broeders te praten en... Wanneer ik naar huis ga en ik wat vrije tijd kan hebben van de samenkomst, dan komen er meestal grote menigten langs, ziet u. En dan word ik zo nerveus. Na de hele nacht, ziet u, je krijgt helemaal geen rust. Ze komen gewoon dag en nacht. Ik word heel nerveus. Dan pak ik of een hengel en ga vissen, of als het jachtseizoen is, haal ik mijn geweer en ga jagen. Wel, geweren zijn één van mijn favoriete dingen om mee te rotzooien. Op doelen schieten. Broeder Gene hier en ik, hij begint nu met de hand te laden en wij doen het gewoon graag. En dan had ik een kleine, wat ze een model 75 noemen. Een Winchester geweer 22. Wel, daarmee jaag ik op eekhoorns. Wel, ik jaag op de eekhoorns op 50 meter. En op 50 meter, ik blijf knoeien met het kleine geweer tot ik er op 50 meter nauwkeurig kan schieten. En onlangs schoot ik 9 kogels in hetzelfde gat, is dat juist, broeder Gene, op 50 meter, met een 22 geweer. Wel nu, ineens raakte het onnauwkeurig. Nu, meestal, als de eekhoorn naar me kijkt, zal ik hem niet schieten. Als zijn rug naar mij gekeerd is, zal ik hem niet neerschieten. Hij moet zo zitten, zodat ik net zijn oog kan zien. En als ik hem toevallig net onder het oog of net boven het oog raak, dan weet ik dat er iets mis is met mijn geweer, zie? Dus zal ik... Ik probeer niet tegen mezelf te liegen. En ik neem niet meer eekhoorns dan wat de wet mij toestaat te nemen, ziet u? Want dat is juist. Ik ben een natuurbeschermer. Maar ik... Als ik er eentje vind en hij is te ver weg, laat ik hem gewoon met rust. En als deze te dicht bij me is, ga ik achteruit tot op 50 meter. En ik zie hem weggaan en een bitternoot pakken en terugkomen. Als hij naar me kijkt, laat ik hem gewoon met rust. De volgende keer dat hij er eentje pakt, misschien 10 minuten later, nadat hij die doorgesneden heeft, er nog eentje gaat halen, misschien is zijn rug dan gekeerd. Ik zou hem zo niet neerschieten, dus... En als hij weggaat, wel, laat hem gaan. Ik zal op een ander jagen, zie. want ik spoor ze wel op en ik hou van hen. Zij zijn het beste vlees dat er in de wereld is. Er is niets te vergelijken met een grijze eekhoorn, vooral als hij beuken snijdt of bitternootboom of zoiets. Dus mijn geweer vuurde niet meer nauwkeurig. Nu, een geweer is iets vreemds om mee te rotzooien. Het is iets dat de spanning van mijn zenuwen en dingen wegneemt. Nu, andere mensen zouden er niets om geven. En ik geloof dat onze genadige broeder Oral Roberts, ik denk dat hij golf speelt. En onze broer Billy Graham ook. Zij spelen golf. Dat zou op mijn zenuwen werken. Daarbuiten met die vrouwen half gekleed en zo. Ik zou daar niets tegen kunnen. Het idee ervan, ik kan gewoon, maar nu misschien die broeders. Ik bedoel niet dat ze met dat doel daar naartoe gaan, zie. Nee, want zij zijn heren. Ze zijn christelijke broeders. Maar alleen maar om me daartussen te begeven, daar zou ik niet tegen kunnen, ziet u. Het maakt, en golven, dat lijkt mij dat het voor vrouwen is of zoiets, ziet u. Een bal slaan met een stok en daar buiten rondlopen. Nu, die broeders denken misschien hetzelfde. Daar rondhangen en rotzooien met een oud geweer. Wel, weet u, wij zijn anders samengesteld. En dus, dit geweer, met de kleinste vibratie van gelijk wat, zal niet meer het doel raken. U kunt ermee schieten en elke keer het doel weer precies op dezelfde plek proberen raken en uw vinger op de loop leggen. Het zal uw schieten gewoon verpesten, zie. Dat is hoe nauwkeurig het moet zijn. U kunt je hand niet om het voorhout wikkelen. Leg het vlak in je hand. En dan zeg je, wat heeft dit allemaal te maken met wat wij u vragen? Maar ik probeer u eerst ergens naartoe te brengen, om een achtergrond te hebben. Nu, op een dag vuurde het niet meer nauwkeurig. En ik had alles gedaan wat ik wist om te maken dat het, om het weer nauwkeurig te krijgen. Ik probeerde de bedding aan te passen. Ik probeerde het aan te spannen, los te maken en al het andere. En een 22 kan niet handmatig geladen worden, want het slaghoedje zit in het omhulsel. En je moet munitie nemen die door de fabriek gemaakt is. Nu, maar wij diegenen laden die de grote hulzen hebben, waar wij het slaghoedje kunnen uitkloppen en een resizer en dergelijke nemen. Wel, wij kunnen dat laden en blijven veranderen van kruid en grammen en gewicht van kogels, tot wij het zover krijgen dat het net zo zuiver schiet als wat het zou kunnen. Of anders gaan wij dan in de bedding enzovoort. Dus wij konden het niet bij deze doen. Maar ik zei, wel, misschien heb ik de bedding totaal beschadigd. Ik zal het terugsturen naar de Winchester Company. Ik stuurde het terug naar de Winchester Company en zij schreven mij een brief die ik slechts als een aandenken ervan bewaar. Zij zeiden, eerwaarde Brenham, dit model 70 Winchester werd niet gemaakt om een doelgeweer te zijn. Ziet u, zeiden, het kan een groepering maken van 2,5 centimeter, een groep van 7 schoten. Het kan een 2,5 centimeter groep maken op 25 meter. En zeiden, u zult het nooit beter dan dat krijgen, want dat is zo perfect mogelijk voor dat type geweer. 2,5 centimeter op 25 meter. Ik wist dat dat verkeerd was. Ik had er 9 schoten mee gevuurd, 1 gat in de andere op 50 meter. En dat was de Winchester Company die het had gemaakt. Nu, het ziet eruit dat iemand zou zeggen, wel, als de ingenieurs het geweer hebben gepatenteerd, dan zouden zij moeten weten wat erin is. En als zij het geweer hebben gemaakt, dan, waarom zou u, dat is wat mijn vrouw tegen mij zei. Zij zei, Billy, waarom zou jij met dat geweer rotzooien, nadat de man die het ontwierp en het maakte en zelfs weet hoeveel gas er in iedere huls is en iedere ring die erin zit en al het andere, hoe zou jij proberen hun woord te betwisten?
I said, well, honey, not long ago you were asking me a Bible question.
Ik zei, wel, lieverd, niet lang geleden stelde je mij een Bijbelvraag en je had de antwoorden achteraan in de Bijbel. En je vroeg mij, gaf God Abraham die grond die hij hem beloofde? En of zij vroeg het mij. En ik zei, nee, hij heeft hem nooit de grond gegeven. Hij beloofde het aan hem, maar hij bezat er nooit iets van. Kreeg het nooit. En dus zei zij, oh, daar heb ik je. Zij zei, hier staat het antwoord. Hij gaf het wel aan hem. Ik zei, sla Handelingen 7 op. Zelfs niet één plaats om zijn voet te zetten. Dat is juist. Het werd niet aan hem gegeven. Nu, zie, soms kunnen onze door de mens geschreven antwoorden verkeerd zijn. En de man die het geweer maakt kan het verkeerd hebben, omdat ik reeds wist dat ik 9 patronen na elkaar in een stuk papier in hetzelfde gat op 50 meter afstand met dat geweer had geschoten. En zij zeiden dat als 7 kogels bedekken die, neemt u 2,5 centimeter op 25 meter, de helft van de afstand, zou u het nooit beter krijgen. Voor mij waren zij verkeerd, of zij nu de meesters van het geweer zijn of niet. Want ik wist beter, zie. En ik zat onder een boom op een ochtend en broeder Woods en broeder Charlie, die met mij jagen, en er waren eekhoorns overal. Wel, ik had naar 1 geschoten een paar dagen voordien en zijn oog gemist, raakte helemaal onder op de wang. Natuurlijk doodde de eekhoorn zo dood alsof ik hem in het oog had geraakt, maar het geweer week uit, volgens mij. Het maakte mij zenuwachtig, want als dat geweer niet perfect in lijn is, doet het mij geen deugd om te gaan jagen, zie, want ik jaag toch niet voor het vlees ervan, ik jaag slechts voor de sport. En dus zei ik, ik zat onder een boom, een kleine overhelderende boom, ik zou er vanochtend naartoe kunnen gaan, daar in de bergen van Kentucky, en ik zat daar onder die boom, luisterend naar Charlie hier, die in de verte voortdurend afvuurde, zij hadden, het maakt mij niet uit welk deel van de eekhoorn zij schoten, zolang zij maar eekhoorn schoten, als hun groepering, geweer lukraak groepeerde, zolang het maar de eekhoorn trof, en als het in de heupen was, of in het middengedeelte, of waar het hem ook trof, was dat in orde. Ik kon dat gewoon niet verdragen. En ik zat daar neer, ik dacht, kijk gewoon naar het plezier dat die makkers hebben. En zij houden evenveel van jagen als ik. En zij zijn beide fijne, goede schutters. Zij zijn echt leuke mannen, beide christenen, vervuld met de Heilige Geest. En gewoon fijne mannen. Sommigen van hen het hoogste kaliber mannen. En die broeders daar ginds hadden zoveel plezier aan eekhoorns schieten, en er waren eekhoorns die door de bomen sprongen vlakbij me. Wel, ik zei, waarom zou ik dan zoiets doen? Hier zitten en hier zit ik hier te huilen. Gewoon tranen die langs mijn gezicht lopen. Daar zijn zij en hier kan ik zelfs het doel niet raken. En ik stond op en ik zei, Hemelse Vader, waarom maakte u mij zo? Een kleine, nerveuze, overstuur persoon. En dan heeft uw genade mij letterlijk miljoenen vrienden gegeven, zie. En ik zei, waarom zou u mij een persoon als dit maken? En ik begon toen luid op te wenen, zittend onder een kleine overhellende boom, net aan de voet van een berg. En ik wist dat deze makkers binnenkort hun limiet aan eekhoorns zouden hebben en weer terug. En daar zat ik maar, gewoon, ik had gewoon niet de moed om op een van hen te schieten, want ik was bang om hem te kwetsen, weet u, en dat hij weg zou komen, zie. En een seizoen is niet erg lang en ik was toen de helft van het seizoen was voorbij om dat geweer proberen terug te krijgen. Ik stuurde het vizier weg, liet het onderzoeken, en zij zeiden dat vizier is perfect in orde. Wel, ik wist dat het geweer was, want het wierp de ene één richting uit en de andere richting uit. Een vizier zou dat nauwelijks doen, dus ik zat daar neer en ik huilde gewoon. En nadat ik daar een poosje had gezeten, mijn hoofd een beetje naar voren gehouden, hoorde ik hem tot mij spreken. Nu, jullie stonden allemaal gisteravond in de samenkomst. Heb gezien hoe hij in het gehoor kon uitgaan, waar dan ook, waar hij mij maar wilde hebben om de mensen alles over hun toestanden te vertellen en wie zij waren en waar zij vandaan kwamen en wat zij gedaan hadden en wat zal zijn. Zag u het ooit falen? Faalt nooit, kan niet, want hij is het. Wel nu, hij sprak tot mij en hij zei, ik maakte u op die manier voor een doel. En ik zei, waarom maakte u mij op die wijze, Heer, voor een doel om nerveus te zijn? En het enige dat ik heb om mij te ontspannen buiten de samenkomsten is om hier te komen jagen en u laat mij... Zie, God doet alles gewoon medewerkend ten juiste voor hen die hem liefhebben, zie. Hij wilde mij iets vertellen. Dat is waarom dat geweer moest afwijken, om deze zaak bij mij te laten doordringen. Hij zei, wel, ik zei mijn geweer. Ik zei, Heer, u bent de enige die het weer in lijn zou kunnen brengen. Ik zei, u bent de enige die mij zou kunnen helpen, want de Winchester Company zegt dat het maar 2,5 centimeter zal groeperen op 25 meter. En heren, ik weet het. Ik heb op 50 meter geschoten en schoot 9 maal na elkaar in dezelfde gat. Zie, ik weet wel anders. Hij zei, dat is de reden dat ik u zo heb gemaakt. Zij, ziet u, ik maakte u zo op dat... voor een doel. Nu, en hier is wat het was, zie. Als ik wist dat het precies zou schieten op 50 meter, maakt het mij niet uit wie iets anders zou zeggen. Ik weet dat het dat zal doen, als het in de juiste toestand kan geraken. Als de balans, de kogel en de hele ballistiek van het geweer bestudeerd en ingesteld kan worden. Want als het de ene keer gedaan kon worden, als het de ene keer werd gedaan, zou het er opnieuw kunnen. Wel, dat is waar hij mij het bekend maakte. Toen dat hij mij op die wijze had gemaakt vanwege de opdracht die hij mij heeft gegeven voor deze dagen waarin ik leef. Dat ik gewoon niet naar een denominationele kerk kan gaan en mij bij deze voegen, wanneer zij gewoon gaan spetteren, wel, de kerk zegt dat dit in orde is en Zij aanvaarden dit als Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer is. Als het de kogel daarin liet gaan, zal het dat opnieuw laten doen. Het maakt mij niet uit wat zij zeggen. Ziet u, er moet een wijze zijn dat hij dezelfde persoon is. Hij is dezelfde, zijn kracht is dezelfde. Nu, wanneer u een plaats zoals deze treft, Matteüs 28, 19, waarover u mij vanmorgen vraagt, Handelingen 2, 38. Jezus gaf aan zijn discipelen hier de opdracht, gaat heen in de gehele wereld en predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal gered worden. Nu, dat is Markus 16 waaruit ik citeer. En nu, dat is toen hij hen de opdracht gaf. Maar daarin heeft hij nooit vermeld hoe men gedoopt moet worden. Markus schreef het nooit neer. Maar Matteüs zei, Matteüs 28, 19, hij zei toen hij aan hen verscheen en dan enzovoort en hen de opdracht gaf om te gaan dopen, zei hij, ga dan heen, onderwijs alle naties. En de juiste vertaling is dat, maak discipelen uit alle naties. Het dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en lerende om alles te onderhouden wat ik geboden heb. En 10 dagen later zei Petrus, bekeert u en een ieder van u wordt er gedoopt in de naam van Jezus Christus. Nu, daar is een regelrecht tegenspraak. Nu, de meeste mensen zullen zeggen, wel, mijn kerk leert, wordt gedoopt naam van Vader, Zoon, Heilige Geest, het seminarie waar ik vandaan kom onderwees mij dat, dus is dat de manier waarop ik het zal doen. Voor mij is dat niet juist. Ik schiet hier en schiet daar, ik maak een 100-centimeter groepering. Dat maakt de schrift niet kloppend. Het moet haarscherp ingesteld kunnen worden. Het moet haarscherp kunnen zijn. Wel nu, hoe kan het haarscherp ingesteld worden wanneer Matteüs zei doop in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest en Petrus zei doop in de naam van de Heer Jezus, beiden van hun discipelen, de ene een schrijver en de andere een apostel. En dan, iedere persoon in de Bijbel die nadien gedoopt werd, werd in de naam van Jezus Christus gedoopt en diegenen die reeds door Johannes gedoopt werden, moesten in de naam van Jezus Christus overgedoopt komen worden voor zij de Heilige Geest kregen. Wel, ik zei, zie u bent daar niet scherp ingesteld. Hier is nu iets. Als wij geloven dat de Bijbel Gods onfeilbaar woord is, kunnen wij het niet overal op een stuk papier laten spetteren en dan scherp ingesteld zijn. Begrijpt u mij? Het moet het doel treffen of het raakt niet. Als het afwijkt, wijkt het af. Wel, waarom keerde Petrus om en deed hij iets wat Jezus hem vertelde om niet te doen? En dan heeft God het erkend en hen de Heilige Geest gegeven. Terwijl Jezus zei, doop hen in de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest. En Petrus zei, nee, doop in de naam van Jezus. Nu, u kunt niet maken dat dat het doel treft, zie. Nu, er is ergens iets verkeerd, zusters, zie. Of de ene loog, of de... Welke loog? Welke was het? Nu, voor mij zal dat gewoon niet werken. Net zoals het is bij, is de doop van het Heilige Geest bewijs van spreken in tongen? Of is het dat niet? Sommigen zeggen ja en sommigen zeggen nee. Wat zeggen de schriften erover? Het moet scherp ingesteld kunnen worden. Ik ontdek dat er sommigen in tongen spraken en anderen niet. Wel, welke is het? Een andere uitstekende vraag. Mogen vrouwen predikers zijn, ja of nee? Eén plaats wordt gezegd, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Een andere zegt, ik verbied een vrouw zelf in de gemeente te spreken. Zie? Nu, dat staat niet scherp. Het staat niet scherp, dus laat het gewoon niet zo, omdat het seminarie, de fabriek, zei dat het, dat is zo goed als u het zult gaan krijgen. Nee, meneer. Het moet scherp zijn of het deugt niet. Wel nu, als het voor hen scherp ingesteld kon worden, zal het voor mij scherp ingesteld kunnen worden. Als het eens scherp ingesteld kon worden en resultaten produceerde om de opstanding van Jezus Christus met kracht en tekenen en mirakelen en wonderen te beweren, zal het dat opnieuw doen. Nu, ergens hebben wij te veel statische lading op de loop. Ziet u wat ik bedoel? Dit is een ruwe manier om het uit te drukken, over een geweer schieten, maar ik maak alleen plaats dat als een basis, zodat u begrijpt wat ik bedoel. Ergens is er statische lading op de loop. Het is niet juist ingebed. Het kruid is of te veel of te weinig, of anders zit één schroef strak en zit de ander los, of één de los en de andere strak. En ergens is iets mis. Ja, het is misschien wel de kerel achter de trekker, dat is juist. Maar nu, wat is het dan? Nu, als er een tegenstelling in het woord van God is, zo regelrecht als dat, dan is het niet het woord van de God die ik ken.
If he can confuse himself and confuse his word,
als hij zichzelf kan verwarren en zijn woord verwarren en zelf in verwarring komen, is hij niet oneindig. Hij is dan eindig zoals ik. Nu, is dat juist? Of dat woord moet juist zijn en elk deel ervan juist zijn en scherp gesteld? Of anders is het niet Gods woord? Nu, vaak zeggen mensen, wel, ziet u, Petrus was helemaal opgewonden toen hij zei dopen in de naam van Jezus. Omdat Matthäus eigenlijk precies zei wat Jezus zei. Het maakt ons niet uit wat Petrus zei. Wel nu, als Petrus en Jezus niet met elkaar op één lijn waren, dan is de rest van de evangeliën misschien niet op één lijn met elkaar. Als één woord daarvan het andere tegenspreekt, dan is het niet het woord van God, van de God die ik ken. Ja, Johannes maakte er misschien enkele. Welke was dan juist? Ten slotte was het, ik weet niet of Jezus dat zei of niet, zie. Matthäus schreef het op. Marcus zei er nooit iets over, Lucas zei er nooit iets over, en Johannes zei er nooit iets over, maar Matthäus wel. Wel, dan was misschien heel het evangelie van Matthäus verkeerd. En Lucas zei, wel nu, welke is juist en welke verkeerd? Ziet u waar u terecht bent gekomen? Nee, meneer, het moet allemaal juist zijn. Dan vraag ik mij af, waarom zou God zoiets schrijven en toelaten dat het door elkaar zou zijn? Zelfs Jezus dankte zijn vader dat hij dit verborgen had voor de ogen van de wijzen en verstandigen en het aan kinderkens geopenbaard had die zouden leren. Nu, het wordt zo gedaan om de wijzen van het spoor te brengen. Maar het boek is een openbaring. Nu, zoals wanneer ik over zee ga en mijn vrouw mij een brief schrijft en ik ga zitten, zij zei, lieve Billy, ik zit hier vanavond, de kinderen liggen in bed, ik wou je een paar regels schrijven om je te laten weten wat wij vandaag hebben gedaan en hoe het met ons gaat. Wij vertrouwen erop dat God je zegent en allemaal op die manier. Nu, ik lees het van de regels wat zij schrijft, maar ik ben zo op mijn vrouw verliefd en zij is zo op mij verliefd. Ongeacht wat ik zou schrijven, kunnen wij tussen de regels doorlezen wat we bedoelen. Wel, dat is de wijze waarop de Bijbel is geschreven, tussen de regels. U kent een heleboel van mijn predikingen, zoals over God die Abraham en Sarah weer had veranderd tot jonge mensen. U moet tussen de regel doorlezen om te zien hoe wat het schrift zegt. U moet het weten, maar het zal nooit van de regel afwijken. Zie, tussen de regels door zal gewoon de regels samenbrengen en het tot één groot beeld maken. Nu, het moet een liefdesaffaire zijn met God voordat u het ooit kunt vatten. Want de Heilige Geest schreef de Bijbel. En de Bijbel zei dat het van geen eigenmachtige uitlegging is, maar dat het geïnspireerd is. Nu, naar uw vraag. Hebt u een Bijbel? Hebben jullie allemaal een Bijbel? Nu, de eerste... Nee, dat is goed. Als u kunt het neerschrijven, of gewoon... Nu, ik ga wat illustraties geven, als u het niet erg vindt. En hierin, dan zult u zien waarom. Nu, ik wil een vraag aan uw zuster stellen. Ik wil dat u gewoon zo vrij bent als vrij kan zijn. U blijft op dit onderwerp, omwille van deze band, want ik bedoel dat wij naar het initiële bewijs zouden kunnen dwalen en al het andere zoals dat. Maar laat het, wij zullen een andere band daarvoor maken, zie, dus een keer. Maar deze, wij spreken over de waterdoop. Nu, het lijkt alsof Matthäus en Petrus, indien zij naar hetzelfde doel aan het schieten waren, dat zij ergens helemaal van de regel af waren. Nu ga ik nemen in mijn Bijbel en ik ga lezen. En uw zusters, als u het wilt lezen, heb gewoon... Wilt u de Bijbel of wilt u het neerschrijven of wat dan ook? Doe zoals u wilt. En dan ga ik u... Ik wil dan dat u... Nadat u dit doet, schrijf het op. En als er dan nog vragen zijn, wil ik dat u er zeker van bent en het mij nu vraagt. Vraag het mij, zodat als er ooit in de toekomst op deze band, als iemand u een vraag zou moeten stellen, u in staat zou zijn om terug te komen om het uit te leggen. Nu ten einde deze mensen recht te zetten en om deze twee op de juiste wijze te kunnen krijgen, moet ik misschien bijna twee onderwerpen samenvoegen. Nu in Matthäus 28:19, Nu, dat is het laatste boek van de Bijbel, of het laatste boek van Matteüs, het laatste deel van Matteüs. Nu, laten wij de laatste versen lezen, het 18e vers. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wel, ik vraag mij af of hij al Gods macht toen genomen heeft, want alle macht, zowel in hemel en aarde, is nu in hem. Mij is gegeven alle macht en in hemel en op aarde. Waar is God met zijn macht? Nu kon Jezus liegen. Hij kon niet liegen. Als hij gelogen had, waar zijn wij dan? Onthoud nu. Houd dit in gedachten, dat de gemeente van de levende God, niet de denominatie, de gemeente van de levende God, is gebouwd op geestelijke openbaring. Nu, u hebt dat in Matteüs 17, of Matteüs 16 is het, waar hij zei, wie zegt men dat ik ben? Hij zei, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God, zei Petrus. Hij zei, zalig zijt gij, Simon, zoon van Jonas. Vlees en bloed, seminarie, iemand anders, heeft u dat nooit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Gij zijt Petrus, op deze rot zal ik mijn gemeente bouwen. Nu, zie, de katholiek zegt op Petrus. Als dat zo is, dan viel hij terug. Goed. De protestant zei op Jezus, maar niet om anders te zijn, maar om de zaak recht te trekken. Nog op Jezus, nog op Petrus, maar op de geestelijke openbaring. Vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is, heeft dit aan u geopenbaard. Dan, in het woord, dat in gelijkenissen en alles meer geschreven is, kan slechts geopenbaard worden, en de enige waarheid dat ooit gekend kan worden, is door een geestelijke openbaring. En als uw openbaring het niet in overeenstemming brengt, dan is uw openbaring verkeerd. Zie, het moet samengaan, net alsof u een legpuzzel in elkaar zou leggen en u niet hier aan de zijde zou hebben om naar te kijken, wat u zou de scènes helemaal door elkaar halen. U zou zeggen, wel, ik geloof dat dit hier gaat, ik geloof dat dit daar gaat. Dat is de menselijke gezindheid. Voor u het weet, zou uw scène verkeerd zijn. Zou er een koe zijn die gras van bovenop een boom plukt, zie. Dus het zou niet lukken, zie. Maar als u hier iets heeft waarop u het kunt baseren, op te baseren. Wel nu zegt u, o God openbaarde iets aan mij. Als het niet volgens dit woord is, en samen overeenstemt met het woord, dan is uw openbaring verkeerd. In het Oude Testament, indien een profeet profeteerde, indien een dromer een droom droomde, ongeacht hoe echt het leek, het eerste, voordat de gemeente het ooit zou accepteren, moest het bewezen worden door de Urim en Tummim. U kent dat, die borstplaat van Aaron, waar de lichten zich weerspiegelden. Nu, toen die priesterschap eindigde, verdween de Urim en Tummim ermee. Maar wij hebben een nieuwe Urim en Tummim. Dat is het woord van God. En als uw openbaring niet overeenstemt, en u zegt, God openbaarde aan mij dat ik me behoor te dopen in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest, als dat niet overeenstemt met het woord, van Genesis tot openbaring, en het samenbindt, dan is uw openbaring verkeerd. U zegt, God openbaarde aan mij dat ik me behoor te dopen in Jezus' naam. Als het niet overeenstemt met het woord, dan wordt het niet door de Urim en Tummim gesteund. Ongeacht hoe echt dat het lijkt, dit is het authentieke woord. Dit is Gods Urim en Tummim. Nu, en Jezus, ik citeer opnieuw, herhaal, en Jezus bij hen komende sprak tot hen, het 18e vers, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, en dopend in de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Hun lerend alles te onderhouden wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u altijd tot de voleinding der wereld. Amen. Nu, ik wil u iets vragen, nu slechts. Nu, dat is Matteüs 28, 19. Het schriftgedeelte dat u mij vraagt uit te leggen, wat wij hier vanochtend voor ogen hebben. Nu, laten wij dat voorzichtig lezen. Doe niet, loop er niet gewoon overheen. Lees het zorgvuldig. Nu, let aandachtig op. Ga dan heen, onderwijs al de volken, en dopend in de naam van de Vader, en van de Zoon. Nu, niet in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Dat is de manier waarop de mensen dopen, dopen op die manier. Dat is zelfs niet schriftuurlijk. Zie, het is niet in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Dat is verkeerd. Dat is niet schriftuurlijk. En het is niet de namen van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is in de naam. N-A-A-M. Enkelvoud. Naam. Kijk, terwijl u het opzoekt. In de naam. Goed. Nu, als er een plaat is die u gewoon niet verstaat. Ik ben aan het wachten voor zuster Sewell daar om het te vinden. Hebt u het daar? Matteüs 28, 19. 19e vers. Nu, zuster Sewell, ik geloof dat u degene was die het meest in vraag stelde. U zegt dat in de namen van de Vader, de Zoon. Staat er in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon? Nee, in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Niet in de naam, een naam voor ieder plaatsend, maar slechts in de naam van de Vader en van de Zoon en Heilige Geest. Nu, wij beseffen dan dat er één naam daar moet zijn, omdat er één naam stond. Wel, ik wil u vragen, in welk van die namen behoren wij dan te dopen? Nu, is Vader een naam? Nee, dus we zouden niet kunnen dopen in de naam van de Vader, omdat Vader geen naam is, nietwaar? Wel, in de naam van de Zoon, dan zouden wij zeggen. Is Zoon een naam? Ik ben een zoon, u bent een zoon, hij is zoon, juist? Zoon is geen naam, nietwaar? Wel, Heilige Geest dan, in de naam van de Heilige Geest. Wel, hier. Wel, de, laten wij zeggen, de hij, in de naam van de Heilige Geest. De Heilige Geest, is het een naam? Nee, dat is wat het is. Wij zijn allen menselijk, dat is wat het is. Het is de Heilige Geest, maar de Heilige Geest is geen naam, dat is wat het is. Wij zijn allen menselijk, maar dat zijn niet onze namen, zie? Nee, het is, er zijn dan drie titels, nietwaar? Wel dan, wat voor zaak hebben wij hier dan? Hij zei, doop hen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Wel, als Vader geen naam is, en Zoon geen naam is, en Heilige Geest geen naam is, het zijn geen namen. Dus u zou dat niet als een naam kunnen gebruiken, omdat ze nergens namen voor zijn om mee te beginnen. Nu, als, begrijpt u dat? Het zijn geen namen. Het zijn, net zoals ik ze mij eerwaarde noemen. Sommige mensen noemen mij een profeet. Sommigen noemen mij een prediker. Wel nu, ja, ik ben een vader. Ik ben een zoon. Ik ben een mens. Maar mijn naam is William Branham. Maar eerwaarde, profeet, of eerwaarde, ouder en prediker, dat zijn titels die mij toebehoren. Wel, die behoren ook tot vele anderen. Zoals ziel, lichaam en geest, dat behoort ook tot mij. Maar het behoort tot hem, haar en allen, zie. Het is allemaal hetzelfde. Zie, het zijn titels, maar dat is niet mijn naam. Dat is niet uw naam. Ziel, lichaam en geest is niet uw naam. Dat is niet wat, dat is wat u bent, maar het is niet uw naam. Wel, u bent een dame. U bent een moeder. U bent een vrouw. Een dochter. Ja, al die dingen, die. Dat is gewoon wat u bent. En stel dat ik u altijd dokter heb genoemd, u was een verpleegster. Stel dat u een dokter bent. Wel, u bent ook een moeder, maar dat is niet uw naam. Als ik gewoon dokter zou schrijven, er zijn een heleboel dokters. Als ik verpleegster had geschreven, er zijn een heleboel verpleegsters. Zie, maar dat is nog steeds niet uw naam. Dus wanneer iemand zegt dat ze werden gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest, als ze slechts zouden nadenken, is het zelfs niet een mentaal, het is zelfs niet mentaal juist. Een naam van Vader, Zoon, Heilige Geest. Het is net zoals de katholiek eeuwig zoonschap zegt. Het eeuwige zoonschap van Christus. Hoe kan het woord zinvol zijn? Hoe kan hij eeuwig zijn en een zoon zijn? Zoon dat ergens van geboren werd. Eeuwig had geen begin noch einde. Als zij zeggen dat er een eeuwige hel is. De Bijbel zei dat de hel geschapen werd. Hoe kan dit dan eeuwig zijn? Er bestaat geen eeuwige hel. De hel werd geschapen voor de duivel en zijn engelen. Geen eeuwige hel. Alles dat begint, eindigt. De hel mag 100 miljard jaren branden, maar het moet een einde hebben, omdat alles dat begint eindigt. Dat is de reden dat wij niet kunnen sterven, omdat wij een deel van God zijn, nakomelingen van Hem, zonen en dochters. Wij hebben eeuwig leven, Gods leven. Het begon nooit, zal nooit eindigen. Zie? Nu, dit is redelijk sterk. Als u het niet begrijpt en ik bang ben dat ik u ergens op een zijtak zal brengen, alsof ik tot geestelijken sprak. Nu, als u het niet begrijpt, vertel het mij, want meestal spreek je tegen geestelijken op deze wijze. Ziet u? Maar zie, u bent vrouwen. U hebt het mij gewoon gevraagd. En u bent mijn vrienden. Goed, nu, ik probeer. U bent allen opgeleid. En u bent allen slim. En ik wil niet dat u dit neemt omdat broeder Branham het zei. Nu, ik ben een menselijk wezen. Ja, ik wil dat u het woord neemt. En als u iemand kan vinden die dat woord neerhaalt, breng ze naar mij. Als u iemand kan vinden die zegt dat er een tegenstrijdigheid is in het woord van God, breng hem naar mij. Het zal niet zo zijn. Het zal niet, het heeft geen zin het te proberen, want het is er niet, zie. Nu, hoe zou iemand gedoopt kunnen worden? Ik wil iets aan uw dames nu meteen vragen, en aan uw mannen. Hoe zou iemand gedoopt kunnen worden in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest? Hoe zou u gedoopt kunnen worden in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest? Ziet u niet de grond ervan? Er bestaat niets als de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest. Dat zijn titels, zie? Lely, waarom zegt u niet gewoon Lely van de Vallei, Roos van Sarum, Morgenster, Alpha, Omega? Het zou hetzelfde zijn. Of u zou net zo goed gedoopt kunnen worden zeggend, ik doop u in de naam van Alpha en Omega, het begin en het einde. Het zou net zo zijn. Het zijn titels. Ik doop u in de naam van de Lely van de Vallei, de Morgenster en de Roos van Sarum. Het zou net zo zijn. Het zijn titels. Maar wij weten tot wie het behoort. Maar er zou een heleboel morgensterren kunnen zijn. En Lely van de Valleien en Roos van Sarons, zie. Dus geen Vader, Zoon, Heilige Geest. Er is dat of mens, ziel, lichaam en geest, of wat u het ook maar wilt maken. Nu, er is hier ergens iets verkeerd, niet waar? Nu, u ziet dat er hier iets verkeerd is. Wij kunnen het niet begrijpen, dus laten we zeggen, nu, ga dan heen, onderwijs al de volken. Nu, u bent een liefelijk klein gehoor en ik wil dit doen doordringen zodat u een goed begrip zult hebben. Zie, omdat ik niet weet hoeveel van mijn broeders misschien naar deze band zullen luisteren. Ik beschouw geen mens of persoon als niet-christelijk zijnde omwille van hun ideeën over de schrift. Ik baseer het op als ze gered zijn en ze in Jezus Christus vertrouwen. Of ze katholiek zijn, protestant, jood of wat ze ook mogen zijn. U bent gered omdat u uit Christus geboren bent. Maar u hebt aan mij een vraag gesteld. Waarom, broeder Branham, zou u dopen in de naam van Jezus Christus? Goed. En waarom zou u geen acht slaan op Vader, Zoon en Heilige Geest? Dat is uw vraag. En als uw broeder en als een dienstknecht van Christus ben ik verplicht u een antwoord te geven. Goed. Nu, daarom, wanneer u hier erachter komt om deze tegenstelling te maken, nu slechts 10 dagen nadien, nadat Jezus dit had gezegd, had Petrus de sleutels van het koninkrijk. Matthäus 16, komt u erachter, gij zijt Petrus, en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen, enzovoort. En ik zeg dat gij Petrus zijt, en ik geef u de sleutels van het koninkrijk. Wat gij ook bindt op aarde, zal ik binden in de hemel. Wat gij ontbindt op aarde, zal ik ontbinden in de hemel. Nu, diezelfde man die de sleutels had, keerde zich regelrecht om 10 dagen nadat Jezus dit gezegd had en zei, bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. Hebt u er ooit bij stilgestaan om te denken dat Jezus, een man die zo in de war was, de sleutels van het koninkrijk zou geven, die zich zou omkeren en het tegenovergestelde doen wat hij zei om niet te doen? De God des hemels gemanifesteerd in vlees en zou de sleutels geven aan een man die een dergelijke vergissing zou maken? Het allereerste schot uit de doos en zou zoiets doen? Nee, wat? Goed, nu let nu op. Hij zou dat niet kunnen doen. Maar waarom gaf hij dan die sleutels aan Petrus? Hij had het gewoon duidelijk geciteerd. Petrus, je hebt dit nooit van een kerk of een seminarie geleerd. Maar het was een openbaring die uit de hemel kwam. En op dezezelfde openbaring uit de hemel, om het woord van God rechtlijnig te hebben, zal ik mijn gemeente bouwen. Hij kende Petrus. Hij kende geen wiskunde. Petrus kende geen algebra, allicht ook geen meetkunde. Of. Ik denk dat er stond dat hij een eenvoudige en ongeleerde man was. Overeenkomstig Handelingen het vierde hoofdstuk. Of Handelingen het derde hoofdstuk, geloof ik. Er staat vernemende dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren. Hij en Johannes toen ze de man genazen aan de poort genaamd de Schone. Maar herkenden dat zij bij Jezus geweest waren. Dus ziet u, hij baseerde het niet op zijn seminarie theologie, dat hij dit aan hem kon openbaren. Hoe? Niet op zijn seminarie ervaring, omdat hij er geen had. Hij doet het vandaag evenmin. Maar hij openbaart het, zie, aan degene die de openbaring ervan had. Daarom kon hij het aan Petrus toevertrouwen. Hij kon het misschien niet aan Matthäus toevertrouwen, of aan Johannes, of aan de anderen. Maar Petrus had de openbaring. Dus vervolgens keerde Petrus het om en zegt, bekeert u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, zie, voor de vergeving van zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De belofte is voor u. De man die de sleutels had, die het koninkrijk voor de eerste keer opendeed, draaide het om en deed het tegenovergestelde, wat Jezus zei om niet te doen. Nu, of hij was verkeerd, hij maakte een vergissing, hij voerde niet het woord uit van onze Here, of hij had een openbaring van de waarheid dat de anderen wat voorbij ging aan wat de anderen hadden. Nu, laten wij even stoppen voordat wij teruggaan, even een ogenblik. Als het verkeerd zou zijn geweest, waarom erkende God het dan en beval hij al de anderen door de Bijbel heen om gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus? En iedere persoon in de Bijbel werd gedoopt in de naam van Jezus Christus. En iedere persoon tot de organisatie van de katholieke kerk werd gedoopt in de naam van Jezus Christus. Bij het concilie van Nicea vormden ze deze doop van Vader, Zoon, Heilige Geest en maakten een drievoudige God uit één waarachtige God om hun drie eenheid binnen te brengen. En omdat God in het begin wist dat de mens vallen zou, plaatste hij hem daarom op vrije morele basis, wetend omdat hij zijn attributen kon vertonen om een vader te zijn, om een zoon te zijn, om een genezer te zijn, om een redder te zijn. Hoe kon hij redden tenzij iets verloren was? En in God waren de attributen, voordat er ooit een engel of een molecuul of wat dan ook was, was God bij zichzelf, alleen. Maar hij was niet God, want God is een voorwerp van aanbidding. Er was niets dat hem kon aanbidden, niets om hem te aanbidden. Maar zijn attributen vertoonden iets en maakten een engel. Toen was hij God. Toen maakte hij een man, gaf hem vrije morele basis. Hij viel. Wanneer hij toen viel, werd hij een redder. In de val kreeg hij ziekte en dus werd hij een genezer. Zie, het vertoont Gods attributen. Ziet u wat ik bedoel? Nu, hij wist ook dat er een verloren volk en een gered volk moest zijn. Er moest een valse doop zijn en een... Dus hij plaatste hier opnieuw een boom der kennis. Hier is één, Handelingen 2:38. Nog één, Matthäus 28:19. Dus hoe werd er aan Abel geopenbaard? Abel heeft door het geloof een beter offer gebracht. Hij had geen Bijbel om te raadplegen, dus moest het een openbaring aan Abel zijn geweest. Daar waren beide jongens. Als God slechts een aanbidding vereist, dan was God onrechtvaardig om Kaïn te veroordelen. Kaïn maakte een altaar, bouwde een kerk, aanbad en maakte een offer. Ieder religieus ding dat Abel deed, deed Kaïn ook. Is dat juist? Maar Abel, door openbaring, bracht God. Het is openbaring. U wandelt door geloof. Een beter offer. Hoe wist Abel het, dat het niet vrucht was? Van de velden die Kaïn offerde. Het was bloed dat hen uit de hof had gebracht. Leven zat niet in de vrucht. Bloed bracht het leven. Het werd aan hem geopenbaard. Een openbaring. Hier is dezelfde basis waarop hij ons plaatst dat hij met hen deed daar in het verleden. Een openbaring. Nu, er kan geen tegenstelling zijn. Nu, jullie waren niet altijd christenen. U werd als zondaars geboren. Ik veronderstel als klein meisje, ik weet niet of u het deed of niet. Maar ik ga ons allen in de zaal nemen om hier nu een illustratie te maken, zodat u het zult begrijpen. Toen jullie kleine meisjes waren, stel dat jullie Love Story magazines lazen. Bijna alle kleine meisjes doen dat, welk tijdschrift maar ook. Het hoeft niet een love story te wezen, elke verhaal, zie. Mooi. Wat hoeft er niet een van deze moderne verhalen van in de winkel te zijn, maar welke verhaal ook maar. Al was het zelfs Romeo en Juliet, zie. Wel, u las een liefdesverhaal. En als, ik toon het u op deze wijze nu, zodat u het in een gelijkenis kunt vatten. Als u een roman zou nemen en het zou lezen en er staat Jan en Maria leefden lang en gelukkig. Wel, u zou zich afvragen wie Jan en Maria zijn. Wie zijn Jan en Maria? Wel, u las slechts de laatste woorden in het boek. Er stond en Jan en Maria leefden lang en gelukkig. U begint u af te vragen wie is Jan en wie is Maria? Is dat juist? Nu, er is slechts één manier om erachter te komen wie Jan en Maria waren. Terug naar het begin van het boek gaan en beginnen met lezen. Is dat juist? Wel nu, dit is het laatste hoofdstuk van Matthäus. Als het laatste boek van Matthäus, zei hij, ga dan heen, onderwijs al de volken en doopt hen in de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest. En Vader is geen naam en Zoon is geen naam en Heilige Geest is geen naam. Wie zijn zij? Nu, laten we het vanmorgen nemen op dezelfde basis dat we het zouden doen met Jan en Maria. Laten we teruggaan naar het begin van Matthäus om erachter te komen. Keer terug naar het eerste hoofdstuk van Matthäus dan. Goed. Zien wie Jan en Maria zijn die lang en gelukkig leefden. Hoeveel tijd nog? Oh, goed. Goed? Nu, ik wil uw zusters nu iets vragen terwijl u naar mij kijkt, uw broeders. Wie was de vader van Jezus Christus? God, is dat juist? Was God zijn vader? Goed, meneer. God is zijn vader, we zijn het allen daarover eens. Ik geloof met heel mijn hart dat God de vader is van onze Heer Jezus Christus. Goed, nu gaan we zien of de Bijbel zegt dat God zijn vader is. Nu, Jezus zei, ga dan heen, onderwijs al de volken en doop hen in de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest. Ik leg deze drie fichedozen hier. Deze is de Vader, deze is de Zoon, deze is de Heilige Geest. Nu, u kunt u het goed zien. Nu, ik ga u even wat vragen stellen dan, om te zien of u luisterde naar wat ik zei. Wie is dit hier? Heilige Geest. Wie is dit hier? Wie is dit hier? Nu, wie is dit? Goed, ik wilde gewoon zien of u het nu echt duidelijk verstaat. Nu, dit is de Zoon van God, is dat juist? Goed. Nu, dit hier is wat? Dat is de Vader van de Heer Jezus Christus, is dat juist? Dat was zijn vader. Ik geloof dat hij de maagdelijk geboren, onvervalste zoon van de levende God is. God onze vader, die de grote geest is die nooit, had nooit een vorm zelf, ziet u, hij was God. Hij was gewoon, hij was voor er een ster, molecuul of atoom of wat dan ook was. Hij is God die heel de tijd, ruimte bedekt, hij is eeuwig. Ik geloof dat Jezus de zoon is van de waarachtige en levende God. En dat is deze persoon hier, die ik op deze doos geschreven heb. Vader, is dat juist? En dit is de Heilige Geest, en dit is de Zoon. Nu, laten we lezen, Matthäus 1. Nu, we beginnen met het boek van het geslacht van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac, Isaac gewoon Jacob, Jacob, Juda en zijn broeders. Gaat verder en geeft de genealogieën. Nu, om tijd te winnen, zullen wij onderuit gaan en de genealogieën eindigen na en... Dus al, vanaf het 17e vers, al de geslachten dan, van al de geslachten, van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische wegvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische wegvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Nu... De geboorte van Jezus Christus was nu aldus, terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, voordat zij samengekomen waren. Leest u met mij mee, zuster Sjoel? Voordat zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden met een kind uit God de Vader. Lees ik het op de juiste wijze? Oh, maakte ik een vergissing? Werd bevonden met een kind van wie? Wel, zeg toch. Nu, wie is zijn vader? U zei dat dit zijn vader was. En de Bijbel zei dat dit zijn vader was. Zij werd bevonden met een kind, niet van God de Vader. God de Vader had er niets mee te maken. Het was een kind van de Heilige Geest. Is dat juist? Laten we zien of dat verder nog steeds juist leest. Misschien hebben wij een foutje gemaakt. 19e vers. Jozef, nu haar man, omdat hij rechtvaardig was, haar niet in het openbaar te schande wilde maken, wilde haar onopgemerkt verlaten. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, de engel des Heren verscheen hem in een droom, zeggende: Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw tot u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit God de Vader. Oh. Nu dan, welke van deze is dan zijn vader? Nu, als de Heilige Geest zijn vader is en Jezus zei dat God zijn vader was, nu, is hij een bastaardkind? Zou hij dat kunnen zijn? Zouden deze beide goden één kind kunnen maken? Als het zo is, was hij een bastaardkind, buitenechtelijk nu is een beter woord, maar dat woord betekent het bastaardkind. Wel nu, als hij een bastaardgeboren kind is, waar zijn wij dan in de redding? Als God de Vader zijn vader was en de Bijbel zegt dat de Heilige Geest zijn vader is, dan waar? Iets is weer mis, is dat juist? Zie, er is ergens iets verkeerd. Nu, wat gaan we doen? Aanbidden wij een buitenechtelijk geboren kind door twee verschillende goden? De ene God was, zei dat hij zijn vader was, en dan de Bijbel zei hier, of het woord van God zegt dat de Heilige Geest zijn vader was, en Jezus zei dat God zijn vader was, en andere plaatsen in de Bijbel zeiden dat God zijn vader was, en noemden hem de Zoon van God, en God de Vader, en nu God de Heilige Geest. O arme, verblinde drie-eenheidsmensen. Wel, het woord drie-eenheid verschijnt zelfs niet in de Bijbel. Niet van Genesis tot Openbaring. Zoiets bestaat niet. Het zijn geen drie goden, het zijn drie functies van één God. God de Vader in een vuurkolom, God de Zoon bekendgemaakt in vlees om zonde weg te nemen, en God de Heilige Geest in ons nu, hier. Zeker, zeker, zal met u zijn, zelfs in u, zie. Het zijn geen drie goden, het is één God. Nu, kijk nu, u zal moeten toegeven dat de Heilige Geest zijn vader is. Is dat juist? Is de Heilige Geest zijn vader? Zegt de Bijbel dat? Wel, kijk hier, laat me het opnieuw lezen. Dat is juist. Wel dan, als de Bijbel zegt dat de Heilige Geest zijn vader is, is de Heilige Geest en God dezelfde persoon. Of hij had twee vaders.
Is dat right?
Is dat juist? Daar heeft zij het. Dat is het. Het is nu helemaal weggevlogen, ziet u? Het bestond in het begin nooit. Het bestond nooit. Ziet u hoe het door openbaring moet komen? Zie? Nu dus, of God was zijn vader, of hij was zijn vader niet. En de Heilige Geest was zijn vader, of het was niet zijn vader. Of de Bijbel vertelt een leugen. Dus om de openbaring juist te maken, en zien of Petrus dezelfde openbaring had die ik ervan heb, nu, zie. Nu, God de Vader en de Heilige Geest is dezelfde geest, of hij had twee vaders. Hij kon niet worden verwekt door God de Vader één geest en God de Heilige Geest een andere geest. Dan had hij twee verwekkingen, ziet u? Hij kon dus niet op die wijze zijn. Het kon gewoon niet zo zijn. Of de ene is juist, of de andere is juist. Als er drie goden zijn, en deze twee goden... Als er twee goden zijn, één God de Vader en één God de Heilige Geest, welke van beiden was dan werkelijk zijn vader? Vraag? Nu hebt u het. Daar hebt u het. Goed, nu dat is er één. Goed, laten wij nu verder lezen. Nu gaan we erachter komen wat Matteüs 28:19 is. Nu laat mij dit opnieuw lezen, nu, 18e vers. De geboorte van Jezus Christus nu al dus, terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, voordat zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden met een kind uit de Heilige Geest. Goed. Jozef, nu haar man, omdat hij rechtvaardig was, haar niet in het openbaar te schande wilde maken, wilde haar onopgemerkt verlaten. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, de engel des Heren verscheen hem in een droom, zeggende: Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Goed, wij maken die twee dan dat ze dezelfde moeten zijn. Goed. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen, wat? Dat is deze persoon, Jezus. Goed. Zult zijn naam noemen Jezus, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende:
Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call him.
Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven. Klopt dat? Vertaald betekent dat God met ons. Nu, wat is de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest? Nee, God is een voorwerp van aanbidding, niet? Wat zei hij? Zijn naam zal heten? Dat is juist. Wat was zijn naam? Immanuel is de vertaling van God met ons, ziet u? Dat betekent gewoon God met ons, ziet u? Dat wil niet zeggen, er zou elke willekeurige God met ons kunnen zijn, ziet u? Maar wat is de naam van deze God met ons? Zijn naam zal heten Jezus. Toen Petrus dan zei, toen Matthäus zei om hen te dopen in de... Wat, wie is Maria en Jan die lang en gelukkig leefden? Zie, ziet u wie het is? Toen Petrus omkeerde en zij doopt in de naam van... Bekeert u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus? Wel, hij deed precies wat Matthäus, als hij had gezegd Vader, Zoon, Heilige Geest, zou het zelfs niet mentaal in orde zijn. Nu, waarom doopt u, broeder Branham, in de naam van Jezus Christus? Nu, laten wij hier nu openslaan en gewoon opletten. Nu, wie had de sleutels van het koninkrijk? Wie was het die sprak op de Pinksterdag nu en zei, bekeert u en wordt in ieder gedoopt in de naam van Jezus Christus? Goed, dan sluiten de sleutels. Wat u op aarde bindt, zal ik in de hemel binden. Is dat juist? Wat u op aarde ontbindt, zal ik in de hemel ontbinden. Dat juist? Nu, hoeveel stammen zijn er op de aarde? 3. Gam, Sem en Jaf. Sem en Jaf het hun volken. Nu, dat zijn Jood, Heiden en Samaritaan, zie? Goed. Zij stamden allen uit die 3 zonen, als de... Wel, God vergeef mij als ik zeg als de Bijbel juist is. Natuurlijk was dat. De hele aarde werd vernietigd, behalve die 3 jongens. Dat is precies waar onze geslachten vanaf stammen. Nu, 3 wijze mannen kwamen om Jezus te zien. De astronomie zegt dat ze 3 verschillende sterren volgden en dat deze 3 sterren samenkwamen en 1 ster vormden. Ziet u? En de 3 zijn 1, altijd. Zie? Nu, de 3 attributen van God maken 1 God. Het is niet God de Vader, Zoon en Heilige Geest. Het zijn geen 3 goden. Jezus, Filippus stelde die vraag, Heere, toon ons de Vader. En het is ons genoeg, Johannes 14. Hij zei, ik ben zo'n lange tijd bij u, Filippus, kent u mij niet? Hij zei, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Nu, ik legde dit uit aan enkele vrouwen op een dag en een vrouw zei dus, wacht even, broeder Branham, zij zijn 1. Dat is juist. Zij, zo ook bent u en uw vrouw 1. Ik zei, maar zij zijn een andere soort 1. En zij zei, nee, zij zijn net zoals u en uw vrouw 1. Ik zei, oh nee. Zie, ik zei, ziet u mij? Zij zei, ja. Ik zei, ziet u mijn vrouw? Ze zei, nee, ik ken haar niet eens. Ik zei, dan zei Jezus, wanneer u mij gezien heeft, ziet u de Vader. Dus ik zei, zij zijn een andere soort een, zie. Ik zei, u ziet mij, maar ziet mijn vrouw niet. Maar wanneer u Jezus ziet, ziet u God. Hij manifesteerde God. Hij was een maagdelijk geboren zoon. En God, de Vader, welke een geest is, woonde in hem. Nu, vele drie-eenheid mensen proberen te zeggen, ik debatteerde er niet lang geleden over, ik kwam erachter dat het geen zin heeft, want niemand kan tot God komen tenzij God hem vooraf kende en hem riep voor de grondlegging der wereld. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen, zei Jezus, zie. En deze man probeerde te zeggen, hij was een drie-eenheid, uitermate, en hij stond op voor de klas en hij zei, mijn dierbare vrienden, zei, broeder Branham is 1 van de fijnste kerels. Zie, u ziet dan gelijk, ik wist dat er iets was. Jezus zei, gij huigelaars, hoe kunt u goede dingen spreken, want uit de overvloed van het hart spreekt de mond, zie. En dus, gewoon proberen het gunst te vinden bij de mensen, zei hij, deze was de Church of Christ man, en zo geheten Church of Christ. Natuurlijk zijn ze tegen al de waarachtige leerstellingen van de Bijbel, zowat, en u zou hen niet kunnen noemen. Ik wil niet zeggen tegen die mensen daarin, maar die predikers zijn, als u mij wilt excuseren voor de uitdrukking, als de uil van de ier. Allemaal ruzie en veders, en geen uil. Dus dat is zo'n beetje hoe het zit, ziet u. Gewoon, en ze hebben niets waarop ze kunnen staan. Dus, moderne fariseer. Nu, hij zei, maar broeder Branham is als een, in deze discussie, zei, wurpt zich overal uit, zoals de worm in de citroen. Maar toen zei, ik zou graag dat hij zich uit deze zou wurmen. En natuurlijk houden alle debaters het hoofdpunt tot de laatste delen ervan. Dus dan zei hij bij de doop in Matthäus 3, de weergave van drie personen. Absoluut drie verschillende personen. De zoon die op de oever stond. De Heilige Geest als een duif tussen die twee. God de Vader sprekend uit de hemel. Ik zei, meneer, is dat uw hoofdpunt? Hij zei, ik wil u daaruit horen wiebelen. Ik zei, meneer, wiebelt u maar terug en leest de schrift, de wijze waarop het staat. Ik zei, dat is het enige, u leest gewoon de schrift verkeerd voor de mensen. Ik zei, dat is dunner dan de bouillon gemaakt van de schaduw van een kip die zich tot de dood verhongerde. Ik zei, wel, u bent gewoon, u laat het verkeerd overkomen, broeder. U leest het verkeerd voor de mensen. En ik zei, nu kijk hier wat de broeder zegt. Nu, ik neem het zo, zoals deze die ik heb, vader, zoon en Heilige Geest. Nu, deze hier zou de Heilige Geest zijn, daarop staat zoon, op deze staat vader. Nu, let op hoe ze dat lezen. Toen Jezus gedoopt was, terstond opgeklommen uit het water. Zie, de hemelen werden hem geopend. Hij zag de geest van God als een duif neerdalen en een stem uit de hemelen zeggen, deze is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Ik zei, zie, drie mooie illustraties. De zoon aan de grond, de Heilige Geest als een duif ertussen en de Vader uit de hemel die spreekt. Zie hoe de duivel daar kan staan en een persoon misleiden. Als je de openbaring van God niet hebt, als God niet genadig is aan ons, wij behoren dankbaar te zijn. Hij maakte dat iets zeggen dat het niet zei, net zoals Matthäus 28:19, en iets deed zeggen dat het niet zegt. Hij zei nooit doop hen, hij zei nooit doop in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, de naam van de Heilige Geest. Zij doop hen in de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest, wat Jezus Christus is. Nu laten we deze illustratie nemen. Nu laten we kijken. Lukt het u om die schriftgedeelte neer te schrijven, Matthäus 3 daar, laatste drie of vier versen? Nu, goed, dat is goed. Zij zal het krijgen en u kunt het studeren wanneer u... Ik geef u de schriftplaatsen, zodat u het alleen kan bestuderen. Nu, kijk, let op. Nu, ze zeggen dat dat de zoon was die op de oever stond. Deze is God de Heilige Geest als een duif tussen hen in. En God de Vader sprak uit de hemel. Nu, het lijkt alsof dat precies drie verschillende stemmen zou maken uit drie verschillende plaatsen. Nu, merk op. Nu, toen Jezus gedoopt was... Nu, wij beseffen dat hemelen was, betekent boven, atmosferen, wat het ook is in de hemelen. Nu, toen Jezus gedoopt was, is hij terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend en hij zag de geest van God. Ik dacht dat ze zeiden dat God boven in de hemel aan het spreken was. De geest van God als een duif. De duif was God. Zie, wij hebben het net hier gezegd. De Heilige Geest en God is dezelfde persoon. Zie, het is slechts een titel ervan. Zie, en hij zag de geest van God, niet een andere God boven in de hemel die sprak, maar de geest van God was in een vorm van een duif. Dat was de Heilige Geest en het was God, dezelfde, zie. De geest van God als een duif daalde neer en een stem uit de hemel, wat boven hem was, zeggende, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb te wonen. Eigenlijk, de juiste vertaling, ze hebben het werkwoord voor het bijwoord, zoals al de buitenlandse, is, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb in te wonen. Of in den welken ik mijn welbehagen heb te wonen. In wie ik welbehagen heb om te wonen. Dat was God die in Jezus kwam en in hem was de volheid van de Godheid lichamelijk. En daar is uw Vader, Zoon en Heilige Geest. In de naam van Jezus Christus. Zeker, snapt u het? Er is geen plaats in de Bijbel dat spreekt van drie, dat het drie goden zijn. Dat bestaat niet. Het is absoluut heidens. Het komt van de heidenen. Ja, wel zeker. Het is even bodemloos als de hel. Zie, zoiets bestaat niet. Wat blief? Wel, hij zou het niet. Kijk, luister. Het wordt geopenbaard aan diegenen die God roept en voorbestemd zijn door zijn voorkennis. Al mijn schapen horen mijn stem, zie. Kijk naar die Joden die daar stonden, even geleerd als ze maar konden zijn. En Jezus toonde hen dat hij de Messias was door het Messiaanse teken. Ze zeiden, hij is Beelzebub. Hoe konden... Ze waren verblind. Ja, en een kleine haveloze herder of een visser ginder bij de rivier, zij kenden hem, zie. Hij had gewoon, God heeft een wijze van dingen doen en wij moeten gewoon met zijn wijze omgaan. Ik wees gewoon dankbaar dat uw ogen geopend konden worden om de waarheid te zien. Nu, ik daag wie dan ook uit, niet om heibel te maken, die naar mij toe zou komen en neerzitten en mij drie eenheid tonen, één keer in de Bijbel, of waar er drie goden zijn. Als u mij drie goden zult tonen, zal ik u tonen dat wij in donkerheid zijn en ongelovigen en heidenen. Er is slechts één God. God de Vader, waarlijk geloven wij erin. Hij was daar boven alles, over deze berg, toen hij daar ginder op de berg neerdaalde, wel zelfs in zoverre dat als een koe de berg aanraakte, moest het gedood worden. God de Vader. Maar hij wil de gemeenschap terug met zijn mens. Hij probeert de mens terug te krijgen tot de plaats van Eden waar hij verloren was. Zie? Nu, het volgende dat hij deed, toen overschaduwde God de Vader een maagd, Maria genaamd, en de hemoglobine, u weet dit door een verpleegster te zijn, de bloedcel komt van het mannelijke. Dan zei er iemand, wij zijn gered door Joods bloed. Er is geen spatje bloed van de moeder in de baby. De baby ligt in het bloed van de moeder, maar de bloedcel komt van het mannelijk geslacht. Hij was dus nog Jood, nog heiden. Hij was God, een geschapen bloed, niet door seksueel verlangen, maar een geschapen bloed. Ziet u wat ik bedoel? En dus Gods bloed redde ons, een onvervalst bloed. Hij schiep zichzelf, ik bedoel, hij veranderde zijn vorm van God tot mens en kwam neer, werd geboren uit een maagd, Maria, en de Heilige Geest, die God is, zijn Vader, die het overschaduwde, kwam neer en spreidde zijn tent en woonde onder ons in de vorm van een man. Dat is God, de Zoon, dezelfde God die God de Vader was. Ik ben het niet die de werken doet. Het is mijn Vader die in mij woont. Hij doet de werken, zie. Dat is juist. De Vader die woont, tabernakelt, leeft. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik welbehagen heb om in te wonen. Matthäus 3. In wie ik welbehagen heb om te wonen. Het behaagt mij zeer om in deze te wonen. Wonen, dat bezetten in het huis komen en leven. In hem was de volheid van de Godheid lichamelijk, zegt de schrift. Dat is juist het zichtbare beeld van de onzichtbare God. Nu, daar is hij. Nu, dat is God de Vader, God de Zoon. En nu, door het breken van die bloedcel, toen de oude priester in het Oude Testament, onder de oude orde, een zondaar bracht een lam. Hij legde zijn hand op het lam, zijn keel werd doorgesneden, omdat hij gezondigd had en dit lam stierf voor zijn zonde. Nu de reden dat hij wegging, zegt Hebreeën, met hetzelfde verlangen dat hij had toen hij binnenkwam, als hij overspel gepleegd had, gaat hij terug met hetzelfde verlangen, als hij gedood had, gaat hij terug. Hetzelfde verlangen, haat, omdat toen die bloedcel van het lam gebroken werd, die bloedcel in het lam was een dierlijk leven. Het kon niet terugkomen en wonen in een menselijk leven, omdat het dierlijk leven geen ziel heeft. Maar het menselijk leven heeft een ziel, zie? Het dier heeft geen ziel, het kent niet het juiste van het verkeerde, het hoeft geen kleren dragen en zijn naaktheid bedekken en slechte woorden zeggen, en u weet wat ik bedoel, zie, zij weten het niet. Zij vielen omdat ze onder ons zijn. Zie, menselijke wezens zijn boven het dierlijk leven, omdat ze een god zijn van het dierlijk leven. Dat is juist. Dat was zo in het begin, omdat Adam hen noemde en macht over hen had. Genesis 1:26. Hij had heerschappij over de hele aarde. Hij werd gemaakt in het beeld van God en werd gemaakt om een mindere God te zijn. Jezus zei het. Zij, is er niet geschreven in uw wet dat gij goden zijt? En als zij hen goden noemen tot wie het woord van God kwam, die profeten waren, hoe veroordeelt u mij wanneer ik zeg dat ik de Zoon van God ben? Zie, daar hebt u het. Nu. Nu hierin, de Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu, nadat hij in de vuurkolom woonde, kwam toen neer en maakte zichzelf een lichaam, bracht voor zichzelf een tent van menselijk vlees neer en woonde erin, onder ons, God wonend. 1 Timotheus 3:16, buiten alle twijfel, Paulus die spreekt, groot is de verborgenheid van Gods zaligheid. Want God is geopenbaard in het vlees, gezien van, ja, schepper werd redder. In het grote lied dat Booth Clibborn schreef, de grote schepper werd mijn redder en geheel Gods volheid woont in hem. Zie. Nu, let op, Vader, toen was hij de Vader, ver boven ons, kon er niet eens komen waar hij zich bevond. Toen werd hij Zoon, zodat wij hem konden aanraken, hem voelen. Hij was een man, en toen gaf hij zijn leven. Die bloedcel werd gebroken door een wrede, zondige Romeinse speer, toen het zijn hart doorboorde. En eigenlijk een gebroken hart doodde hem. Zijn water en bloed scheiden zich af. Verdriet. brak die cel van verdriet omwille van de zonde van het menselijke ras. Zongen vroeger een klein lied. O, wat een dierbare liefde dat de Vader had voor Adams gevallen ras, gaf zijn enige zoon om te lijden en ons te verlossen door zijn genade. Nu, daar werd die bloedcel gebroken. Nu, wanneer wij onze handen door geloof op dat bevende lam van God leggen, zijn vlees voelen beven en schudden voor ons. En onze handen worden gebaat met zijn bloed. En onze zielen, het leven dat in hem was, was niet alleen maar een man, noch was het een dier. Het was God. Dus dat leven komt terug op de geheiligde. En wordt een zoon of een dochter, een nakomeling van God, zie. Het leven van God. En wij zijn zonen en dochters van God door het breken van die bloedcel, Jezus Christus. Nu, wat is het dan? God is opnieuw terug in zijn volk en heeft gemeenschap zoals hij het had in het Hof van Eden. Zie, daar hebt u het. Zonen en dochter, is het niet prachtig? Ziet u, God terug. Nu, wij gaan de doop beëindigen. Dan moet ik gaan. Nu, vanaf die tijd, nu, de volgende keer dat er over de doop wordt gesproken, ging Filippus heen en predikte tot de Samaritanen. Handelingen 8 is het, geloof ik, ja. Handelingen 8, 7 werd Stefanus gestenigd. Ik denk dat het Handelingen 8 is dat Filippus daar naartoe ging tot de Samaritanen predikte. En ze waren allen gedoopt en ieder van hen in de naam van Jezus Christus. Maar de Heilige Geest viel nog op geen een van hen. Petrus had de sleutels. Ja, hij moest het ontsluiten voor dat geslacht. Dan, wanneer hij er naartoe gaat en de Heilige Geest was nog niet op een van hen gevallen, toch waren ze gedoopt in de naam van Jezus Christus. Petrus ging daar naartoe, hij en Johannes, en Petrus legde de handen op hen en ze ontvingen de Heilige Geest. Nu, toen, terwijl Petrus een keer boven op het dak van het huis was, bij Simon de leerlooier, zag hij een visioen, omdat Cornelius, een heiden, daar is de Jood, Samaritaan, nu de heiden. En Petrus was op het dak van het huis en deed een dutje voor de maaltijd, terwijl ze het eten klaarmaakten. En hij zag een naken dat neer werd gelaten. Allerlei onreine, kruipende dieren van de aarde waren erop. En toen, wanneer hij dat deed, hoorde hij een stem zeggen, sta op, Petrus, slacht en eet. Hij zei, niets is ooit mijn mond ingegaan dat onrein is. Zij, noem dat niet onrein wat ik, of onheilig en onrein wat ik rein noem. Zie, dat waren de heidenen. En dan, toen hij uit het visioen kwam, waren er twee mannen die bij de poort stonden die hem riepen om er naartoe te gaan. En hij vertelde, of de geest vertelde hem, sta op en ga. Denk nergens aan, ga gewoon met hem mee. Gingen naar het huis van Cornelius. Hij verzamelde, Cornelius was een hoofdman over 100, en hij riep zijn hele groep samen. En ze waren allen daar binnen, en Petrus legde aan hen uit wat er was gebeurd, sprak, en Cornelius vertelde hem dat hij een engel had gezien die hem vertelde om er naartoe te gaan en naar een zekere Simon te vragen, in het huis van een kerel, Simon de leerlooier. En terwijl Petrus deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op hen, die het woord hoorden. En Petrus zei, kunnen wij water verbieden, gezien dat ze de Heilige Geest ontvangen hebben zoals wij het hebben? En hij beval hen om gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus. Nu, Handelingen 19, als u wilt. Dat is Handelingen 10:49, daar, zuster, u die het opschrijft, zie. Handelingen 10:49. Goed, 10:47 en verder tot het einde van het hoofdstuk. Lees het. En dan, wanneer ze nu komen tot Handelingen 19, de doop wordt opnieuw genoemd, Paulus, nu dat maakt iedereen. Nu, de enige keer dat de doop ooit werd uitgevoerd, was door Johannes de Doper, eerst. Zij werden daar gedoopt. Ze werden niet gedoopt in de naam van Jezus, omdat ze nog niet wisten wie hij was. Zie, nu, maar nu, toen Jezus zei, Matthäus 28:19, dopende naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest, en gaf die uitdrukking aan de man tot wie hij de sleutels gaf, die de openbaring had van waar het allemaal over ging, vanuit de hemel geopenbaard. Dat is wat u nu krijgt, de openbaring vanuit de hemel om het recht te zetten. Het zal het doel raken als u er gewoon precies bij blijft. Het is zeker scherp ingesteld. Het heeft het toen geraakt. Petrus had een visioen, had het scherp ingesteld. Dit doet het ook. Het brengt het regelrecht terug in scherpte. Het geweer schiet nu waar het hoort te schieten, zie. Wel nu, Paulus was de apostel tot de heidenen. Is dat juist? Hij was de heidense, want God stuurde hem naar de heidenen. Nu hier, iedereen werd dan gedoopt in de naam van Jezus Christus. Iedereen, de Joden, werden zij gedoopt in Jezus' naam. Handelingen 2:38. Samaritanen, Handelingen 8. U werd een zij gedoopt in Jezus' naam. Goed. Heidenen, in Handelingen 10, 49. Zij werden gedoopt in Jezus' naam, niet waar? Wel nu, er waren nog wat mensen die daar rondrenden die niet gedoopt zijn in Jezus' naam, maar toch werden ze gedoopt. Ik geloof dat dit dan wel in orde zou zijn. Laat hen gewoon met rust omdat ze gedoopt zijn. Wat verschil maakt het uit? Gedoopt door Johannes, zeiden ze. Wel, dat wat wij willen zien. Nu, wij willen zien of dit noodzakelijk is of niet. Prijs God. Handelingen 19. Paulus, die door de bovenste delen van het land de Efeze doorgetrokken was, vond hij enige discipelen. Nu, er was een jonge baptistenprediker daarboven en zijn naam was Apollo, die Apollos liever. En hij was een briljant man. Nu, Handelingen het 19e hoofdstuk. En hij was een briljant man. En hij bewees door de Bijbel als een echte baptist. Dat Jezus de Christus was, door de Bijbel. En ze hadden een opwekking daarginder, grote opwekking. En Paulus werd in de gevangenis gezet omdat hij een duivel had uitgeworpen, uit een waarzegger. En dus, hij en Silas, en op een avond begonnen ze daar te bidden en lofliederen te zingen, en de Heer kwam neer, schudde de gevangenis neer. Dus toen, nadat hij verlost werd, eruit ging en de hoofdman over 100 nam en hem en zijn vrouw doopte, zoals Paulus gewoonte was, natuurlijk werden ze gedoopt in Jezus' naam, en dan, toen ze hem en zijn gezin eruit brachten en hen doopten, en toen ging Paulus verder op zijn weg. En hij ging naar Aquila en Priscilla toe, die tentenmakers waren, vrienden van hem, bekeerlingen tot Christus. En wij hadden deze opwekking hierboven bijgewoond, met deze baptisten. 18e hoofdstuk is waar u dat leest, slechts één hoofdstuk daarvoor. Dus dan trok Paulus door de bovenste delen van het land te Efeze. Hij vindt enige discipelen. Zij waren discipelen. Zij waren baptisten, fijne prediker en zo, bewijzend door de Bijbel dat Jezus de Christus was. En hij zei tot hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds gij geloofd hebt? Hoe u drie eenheid broeder en zuster vroeger het vel uitgehaald hebben naar de baptisten, maar ik vraag mij af of wij weer iets terug kunnen uithalen. U zegt graag nu, u baptisten, ik dacht dat u zei dat u de Heilige Geest ontving toen u geloofde. Paulus zei, hebt u het ontvangen sinds u geloofde? En deze mensen waren eerlijk. Ze zeiden, wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Nu, als het geen verschil maakt, daarna, van de doop, maakt waterdoop geen verschil, waarom stelde dan deze apostel deze vraag? Zij, waarin zijt gij dan gedoopt? Oh, ze hadden dit kunnen zeggen. Oh, wij zijn gedoopt, zeiden zij, wij zijn gedoopt tot Johannes. En we zijn er erg blij mee. Dezelfde man die Jezus Christus gedoopt heeft. Dezelfde plas water. Zeker, ik denk dat als u gedoopt werd door Johannes, precies in dezelfde plas water waarin Jezus gedoopt werd, zou u denken dat het aardig goed was, niet waar? Maar onthoud, de sleutels werden gesloten in de hemel. Petrus deed het op de Pinksterdag. Ja, meneer, zie, het is een geheim. Het is nu verborgen. Wat u ook bindt op de aarde, zal ik in de hemelen binden. Hier is de openbaring. Het kan slechts komen door deze openbaring. Ziet u het zaad? Paulus zei, maar dat zal niet meer werken. Hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde, zei hij? Zeiden, wij weten niet of er een Heilige Geest is. Zij, waarin bent u dan gedoopt? Of anders gezegd, hoe werd u gedoopt? Zij zeiden, wij zijn al reeds gedoopt. Oh ja meneer, apostel Paulus, wij zijn al gedoopt. Wij werden gedoopt door Johannes de Doper, precies daar in dezelfde plas water waarin Jezus Christus werd gedoopt. Als hij goed genoeg was voor Jezus om te dopen, of om gedoopt... Nou, hij is, jongen, zal ik u vertellen, hij is goed genoeg voor mij, halleluja. Als ze dat hadden gedaan, zouden ze het nooit ontvangen hebben. Maar Paulus zei, hebt u het ontvangen sinds u geloofde? Zeiden, wij weten niet of er een Heilige Geest is. Zei, waarin zijt gij dan gedoopt? Ze zeiden tot Johannes. Hij zei, Johannes doopte slechts tot bekering, zeggende dat ze moesten geloven in hem die komen zou, dat is, in Jezus Christus. En toen ze dit hoorden, werden ze opnieuw gedoopt, in de naam van Jezus Christus. Dat brengt deze groep over naar deze groep. En ze legden hun handen op hen en ze spraken in tongen en profeteerden. Nu, ik zal het u vertellen, dat elke schriftplaats in de Bijbel, iedere persoon in de Bijbel, werd gedoopt in de naam van Jezus Christus. Ik stel welke man ook, welke historicus ook, voor deze opdracht, als u mij ook één enkel stipje schrift kunt tonen waar iemand ooit gedoopt werd, in de Bijbel, de nieuwe gemeente, natuurlijk, ze werden niet gedoopt in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament, waar personen ooit gedoopt werden in de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest, één plaats waar dat ooit over hen werd uitgeroepen, Vader, Zoon en Heilige Geest, dan zal ik een compromis sluiten. En als u en ik zal u tonen, als u mij één schriftplaats kunt tonen waar iemand ooit gedoopt werd in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest, of één puntje geschiedenis waar iemand ooit gedoopt werd, tot de verordinering of het tot stand brengen van de katholieke kerk in AD 600, 325 is het, AD 325, 325 jaar na de apostelen, bleef iedereen dopen in de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest, in de naam van Jezus Christus tot 325. En dan maakten ze de organisatie, en in de organisatie, en de katholieke kerk is de moeder van alle organisaties, God heeft nooit een kerk georganiseerd, maar daarin hebben ze de naam vervangen in Vader, Zoon, Heilige Geest, vanwege de drie eenheidsmensen. En dan hadden ze een grote groep die helemaal overging in de drie eenheid, en een grote groep die helemaal overging in de eenheid, terwijl beide groepen verkeerd zijn, zie. Maar geen en welke persoon die ook gedoopt wordt en die titels van Vader, Zoon, Heilige Geest gebruikt om weten, geven ze toe dat ze katholieken zijn en ontkennen wat de Bijbel zegt. Nu, mijn broeders en u die naar deze band luistert, ik weet dat u dit uit onwetendheid doet. Gooi dit niet zomaar weg, deze vrouwen die dit aan u presenteren. Maar u bent het uzelf verschuldigd om te gaan zitten en het te bestuderen en erachter komen. Als u een kind van God bent, zult u er zeker dermate aandacht aan schenken. Het woord van de Heere kwam tot de profeten in vroegere dagen. De reden dat ze hen profeten noemden is omdat ze de uitlegging van het goddelijke woord hadden. Omdat ze goddelijk gestuurd werden en de tekenen en wonderen die hen volgden bewezen dat ze dat waren. God heeft gezegd in zijn schrift, als er een profeet is in uw midden, en als hij dingen zegt en het is niet juist, geschiet niet, vrees hem dan niet. Maar als het wel geschiet, hoor dan hem, want ik ben met hem. En het woord profeet betekent een goddelijke uitlegger van het goddelijke woord. De tekenen en wonderen die het woord tot manifestatie brengen, is een teken dat het gekomen is. Nu, wij geloven dat de gaven van profetie die de woorden samenbindt, dezelfde zijn. Nu, niet lang geleden, en misschien zal dezelfde man op een dag naar deze band luisteren, dat dit plaatsvond. Het was broeder Sism van de eenheid. Nu u, velen van uw lieden die naar dit luisteren, zouden zeggen broeder Branham is van de eenheid. Ik ben dat niet. Ik denk dat u beiden verkeerd zijn. Zowel eenheid als drie eenheid. Niet om anders te zijn, maar het is altijd het midden van de weg. Zoals Jesaja zei, Jesaja 35, zei, er zal een verheven baan zijn. En u Nazarener broeders enzovoort, u zegt, de goede oude hoofdweg van heiligheid. Neemt u mij niet kwalijk, er staat niet de hoofdweg van heiligheid. Er stond, er zal een baan zijn en is een verbindingswoord, en een weg. En het zal de heilige weg genaamd worden, niet de baan van heiligheid. De weg is in het midden van de baan, aan beide kanten is waar de afval heen vliegt. Dat is waar uw eenheid broeders naartoe gingen, aan de ene kant, drie eenheid ging naar de andere kant. Maar de waarachtige boodschap ligt in het midden van de weg. Nu, let hier op. Als u het begrijpt, nu, ik leg drie dingen uit. Nu, ik neem dit als zijnde wat Matthäus zei, en om aan u te tonen dat beide mannen hetzelfde zeiden. Maar de ene, de drie eenheidsmensen, door, ik heb er een hekel aan om dit te zeggen en wil het niet zeggen, maar ik wil iets zeggen door onwetendheid, zoals de Bijbel zei. Maar ik bedoel dat u het niet door misinterpretatie goed kunt laten lopen, broeders. U zult het nooit goed laten lopen. Het wil niet tot u terugkomt naar de openbaring en dan loopt de gehele schrift goed. Nu, kijk hier, mijn zusters en uw broeders die aanwezig zijn. Matthäus zei, Vader, Zoon, Heilige Geest. Nu, als u de emphatic diaglot haalt van de Griekse uitlegging, oorspronkelijke Griekse uitlegging van het Vaticaan, ik heb er toevallig één, het ligt niet meer in de handel, denk ik, of welke Griekse vertaling ook, de juiste vertaling van Handelingen 2:38, Petrus zei, bekeert u en iedereen worden gedoopt in de naam van de Heere Jezus Christus. De King James versie zei slechts, in de naam van Jezus Christus. Maar in de emphatic diaglot staat het in de naam van de Heere Jezus Christus. Nu, wanneer uw eenheid broeders slechts in de naam van Jezus dopen, er zijn vele Jezusen, maar er is slechts... Hij werd geboren Christus, de Zoon van de God. Dat is zijn naam, dat is wat hij is. Christus betekent de gezalfde, Messias, Christus. Nu, Jezus, 8 dagen later werd hem de naam Jezus gegeven, toen hij besneden werd. En hij is onze Heere. Dus hij is onze Heere Jezus Christus. Dat is wat hij is. Nu, zodat u zult zien dat Petrus de openbaring had die ik u probeer te vertellen. Kijk nu naar deze dozen aan deze kant. Vader, Zoon, Heilige Geest. Dat is wat Matthäus zei. 10 dagen later zei Petrus, Heere Jezus Christus. Nu, zie of deze 3 titels niet 3 namen zijn, of de ene naam van de 3 titels. Nu kijk, Matthäus zei Vader. Is dat juist? De Petrus zei Heere. Nu David zei, de Heere zei tot mijn Heere. Nu, ze zeiden daar beide hetzelfde, nietwaar? Goed, uw Heere, Heere, uw God is 1 God, dat is waar. Goed. Nu, Petrus zei, in de naam van de Heere, en Matthäus vermeldde een titel van die Heere, welke Vader was. Heere is wat hij is. Goed. Matthäus zei, Zoon, wie is de Zoon? Jezus, zei Petrus. Is dat juist? Goed. Nu, en Matthäus zei, Heilige Geest. Petrus zei Christus, die de Heilige Geest is, de Logos die uit God ging. Zie, Vader, Zoon, Heilige Geest is de Heere Jezus Christus. Alles bij elkaar. Precies, de Heere Jezus Christus. Dus dat zijn titels en geen, daar hebt u het. Nu, ik wou dat we langer hadden om erop in te gaan, maar het wordt laat. Kunnen we buigen, even een ogenblik bidden? Onze hemelse Vader, Gij weet dat wij niet proberen om hier iets te zeggen om iemand in de war te brengen. Vader God, wij proberen verwarring uit hun gedachten weg te nemen. En ongetwijfeld zullen er lieflijke, fijne christenbroeders, predikers, drie-eenheidsgelovigen zijn die dit zullen horen. Onze zusters kunnen het aan hun voorgangers afspelen. En ik bid, Vader, dat u het niet zult toelaten dat mijn broeders denken dat ik probeer als een bedweter of zoiets te handelen. Maar, Heere, ik ben dankbaar dat u ons de openbaring gegeven hebt van het woord. En ik heb geprobeerd om als een christenbroeder voor hen te zijn. Noem het nooit onder de mensen. Ga gewoon mijn gang, omdat, Heere, ik geloof dat ze uw kinderen zijn. Maar ze vinden deze schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel en ze hebben er een groot discussiepunt van gemaakt. De assemblies zouden niet met de eenheid omgaan. De eenheid werd genoemd wat wij nu weten en hier in deze samenkomst hebben gemeenschap met enkele van die broeders. En wij doen dat in elke samenkomst. Maar, Heere, wij weten dat ze allen uw kinderen zijn, maar ze maakten er een groot discussiepunt van en trokken weg en hebben zich afgescheiden. De assemblies willen niets met hen te doen hebben en zij willen niets te doen hebben met assemblies. En de Churches of God enzovoort. En een ieder door zo te doen, Vader, ik besef dat ze grenslijnen trekken en opgeblazen worden en georganiseerd. En wat deed u met beide organisaties? Legde hen op de plank en ze zijn allebei aan het sterven en zijn nagenoeg dood. Laat mensen met eerlijke harten zien, Heere. Ik kan hun ogen niet openen. U bent de enige die dat kan doen. Ik stel uw waarheid voor door een openbaring van Jezus Christus, wat de woorden samenbindt, Gods woord, en het tot het waarachtige woord maakt. Ik bid dat ze het niet verkeerd zullen begrijpen, maar u zullen liefhebben en u dienen al de dagen van hun leven en wandelen in het licht. Sta het toe, Heere. Ik bid voor deze vrouwen en ik bid dat iedereen die dit zal zien, dat het niet zal veroorzaken dat ze in de war raken, maar ervoor zal zorgen dat ze hongeren en dorsten om meer van Gods openbaringen. Sta het toe, Vader. Ik draag dit aan u op nu en doet u ermee wat goed lijkt in uw handen. In Jezus Christus' naam. Amen.